Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De impasse over de auteursrechten blijft aanhouden. Na de discussie in de regering over het uitsluiten van de IT-sector liggen de Franstalige liberalen nu ook binnen de administratie dwars. Netflix overtreft de verwachtingen met het aantal nieuwe abonnees in het afgelopen kwartaal. CEO Reed Hastings stapt wel op. En de Big Pharma omarmt artificiële intelligentie. Onze expert legt uit waarom en hoe. Het is vrijdag 20 januari. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
De MR, Franstalige Liberalen van Georges-Louis Boucher, blijft moeilijk doen over de nieuwe regeling voor auteursrechten. Het fiscaal gunstregime is dat voor kunstenaars en auteurs waar de afgelopen jaren steeds meer IT'ers gebruik van hebben gemaakt. De Vivaldi-regering wil die wildgroei stoppen, maar voor nieuwjaar gingen de Franstalige Liberalen dwars liggen in de Kamer en nu doen ze het opnieuw binnen de administratie. Ze willen ook voor de IT-sector auteursrechten mogelijk houden. Collega Dieter Dujardin van de politieke redactie van De Tijd, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Even kijken waar we staan met die auteursrechten. Was de wet daarover niet gewoon gestemd? Dieter zei het met een nogal vage bewoording die de IT-sector dan niet uitdrukkelijk benoemde, maar eigenlijk wel uitsloot.
Ja, de wet was gestemd en volgens de meeste fiscalisten was die ook vrij helder. Het is niet omdat je geen sector bij naam uitsluit, dat die sector niet uitgesloten kan worden door een aantal regels die worden aangescherpt. Dus volgens de andere Vivaldi-partijen had Boucher een nederlaag als een overwinning verkocht. En men had verwacht dat de discussie wel zou beslecht worden door de administratie. De rulingdienst, dat is een dienst waarbij belastingbetalers vooraf kunnen gaan checken of een interpretatie van de wet correct is en of dat kan passeren, kreeg de voorbije weken heel wat vragen vanuit de IT-sector. En de bedoeling was om eigenlijk daar een soort algemene gedragslijn vooraf te spreken om iedereen duidelijk te maken waar hij of zij aan toe is. Maar binnen het college is dat niet gelukt, omdat de vertegenwoordiger die benoemd is door de MR daar ook is gaan dwars liggen.
Tja, er is dus nog geen richtlijn, Dieter, over de interpretatie van die wet. Wat betekent dit nu?
Wel, doordat er geen algemene richtlijn is, zullen aanvragen die binnenkomen geval per geval moeten bekeken worden. Maar aangezien er geen overeenstemming is binnen het college, zal er ook geen antwoord kunnen volgen voor bedrijven die twijfelen of ze nog recht hebben of niet.
Dat lijkt behoorlijk vast te zitten. Dieter, hoe moet dat nu verder?
Wel, er wordt politiek nogal met verbazing gereageerd hoe de MR nu een probleem binnen de meerderheid naar de administratie escaleert.
Ja.
Het is nu wachten op een circulaire van de FOD Financiën. Volgens fiscalisten zal die nog iets scherper stellen dat de IT eruit gaat. MR betwist dat en dat het de politieke afspraak is dat het niet over het toepassingsgebied zal gaan. Voorlopig komen er dus geen rulings voor de IT-sector en heeft de IT-sector nog altijd een probleem.
Dankjewel, Dieter Dujardin.
2.
Netflix dan, daar kwamen ze de voorbije uren met goede cijfers. De streamingreus heeft in het vierde kwartaal 7,66 miljoen nieuwe abonnees verwelkomd. En dat zijn er een pak meer dan verwacht. Netflix had zelf een groei van 4,5 miljoen abonnees vooropgesteld, maar het zijn er dus 7,66 miljoen geworden. In de nabeurshandel ging het aandeel Netflix dan ook 5,6% hoger. De omzet kwam uit op $7,85 miljard. In de lijn van de verwachtingen van analisten was dat. De winst per aandeel was dan weer een tegenvaller, $0,12 per aandeel, in plaats van de analistenverwachting van $0,45. Maar er is ook nieuws vanuit de cockpit van Netflix. Medeoprichter Reed Hastings die stapt namelijk op als CEO. Co-CEO moet ik eigenlijk zeggen, want in 2020 haalde hij Ted Sarandis aan boord om de job te delen. Sarandis blijft co-CEO, maar krijgt het gezelschap van Greg Peters, die eerder operationeel directeur was. Die Peters heeft mee het nieuwe businessmodel van Netflix bedacht. Sinds november kunnen abonnees in de VS kiezen voor een goedkoper abonnement, maar dan moeten ze er wel reclame bij nemen. En die 62-jarige Hastings, die wordt uitvoerend voorzitter. Helemaal weg is hij dus ook niet.
3.
Steeds meer pharma- en biotechbedrijven investeren in artificiële intelligentie. Big pharma-bedrijven gaan in zee met start-ups om bijvoorbeeld sneller medicijnen te ontwikkelen. En sneller betekent, zeker in de pharma, vooral ook goedkoper. Om je een idee te geven, via de klassieke weg duurt de lancering van een medicijn tegenwoordig al gauw 10 jaar aan een prijskaartje van zo'n 2,5 miljard dollar. Ze hebben er dus veel mee te winnen als dat sneller kan. Goedemorgen, Nico Schoofs.
Goedemorgen.
Jij volgt de farmasector hier bij de Tijd, Nico. En in die sector zijn er dus steeds meer bedrijven die met AI aan de slag gaan. Waar hebben we het dan over?
Wel, je had begin deze maand een grote deal van het Duitse biotechbedrijf BioNTech dat 600 miljoen euro op tafel legt voor een AI-startup in Londen, Instadeep. Maar dat is maar één van de zoveel. Hè. Vorig jaar had je het Amerikaanse Bristol Myers Squibb dat tot 1 miljard euro op tafel legt voor een samenwerking met het Britse Exscientia. Mm-hmm. En dat laatste AI-bedrijf in Engeland werkt ook samen met het Franse farmabedrijf Sanofi.
Grote namen, Nico. We hebben de voorbije weken en maanden geleerd dat artificiële intelligentie steeds meer bruikbaar is om in no time een tekst of zelfs een computerprogramma te produceren met die ChatGPT. Maar dit is toch nog een stap verder, hè? Medicijnen ontwikkelen met artificiële intelligentie. Hoe kan dat?
Het komt er eigenlijk op neer dat je dankzij een aantal technologische doorbraken steeds meer data hebt. Je hebt natuurlijk ook farmabedrijven zelf die klassieke data hebben rond klassieke klinische studies naar medicijnen. En de idee is eigenlijk dat je met krachtige computers en slimme algoritmen allerlei datasets gaat combineren en daar dan probeert om daar bijvoorbeeld nieuwe doelwitten uit te identificeren om aandoeningen aan te pakken. Of bijvoorbeeld geschikte medicatiestoffen te kunnen kiezen.
Mm-hmm, zo gaan ze te werk. Zijn er al Belgische bedrijven bij betrokken, Nico?
Jazeker. Je hebt een heel concreet voorbeeld. Je hebt het beursgenoteerde Belgische farmabedrijf UCB. Zij hebben een psoriasis medicijn op de markt. En ze hebben mij verteld dat zij dat medicijn, bimekizumab heet dat, nooit op die manier en ook niet zo snel hadden kunnen ontwikkelen, hadden ze niet artificiële intelligentie gebruikt. Dus ze hebben concreet een algoritme ontwikkeld. Ze hebben dat getraind met informatie uit databestanden over de eigenschappen van miljoenen eiwitten. En dankzij al die informatie hebben ze eigenlijk hun medicijn kunnen optimaliseren.
Dankjewel, Nico Schoofs. Lees het uitgebreide stuk over artificiële intelligentie in de farmawereld in de krant van vandaag of op tijd.be. Waar kijken we hier bij de Tijd naar uit vandaag? Naar de vierde kwartaalcijfers van Schlumberger, het grootste oliedienstenbedrijf ter wereld. Het werd groot met technologie waarmee energiebedrijven naar olie of gas kunnen boren. We zijn benieuwd of het meer uitleg gaat geven over zijn activiteiten in Rusland.
Voorkennis.
Een pak westerse bedrijven heeft zich sinds de oorlog in Oekraïne uit Rusland teruggetrokken. Daarbij ook Schlumberger's concurrenten zoals Halliburton. Maar volgens persagentschap Reuters heeft Schlumberger die activiteiten in alle stilte overgenomen, waardoor het zijn omzet in die regio gevoelig kon opkrikken. En dat staat eigenlijk in de weg van het imago dat Schlumberger zich wil aanmeten. In oktober vorig jaar kwam het naar buiten met een nieuwe merknaam. Het bedrijf laat zich tegenwoordig SLB noemen. En bij die naamsverandering werd ook het streven naar duurzame energie benadrukt. Al valt het wat dat betreft nog wat tegen, bij de vorige kwartaalresultaten bleek maar een zevende van de omzet voor te komen uit duurzame activiteiten. Later vandaag zullen we dus weten of dat is toegenomen. Die Russische activiteiten zullen daar wel niet meteen bij helpen, denk ik.
Vijf.
In Davos zetten ze vanmorgen de stoelen klaar voor de laatste dag van het World Economic Forum. Een hele week lang zat de top van het internationale economische establishment daar samen om in de sneeuw eens te kijken hoe het nu verder moet met de wereldeconomie. Voor ons heeft collega Bart Haak dat allemaal gevolgd daar. Goedemorgen, Bart.
Goedemorgen, Bert.
Het Wereld Economisch Forum 2023 zit erop. Bart, wat heb jij onthouden?
Wel, een van de dingen die opvalt als je hier een week rondloopt, dat zijn de woorden, de buzzwords die iedereen gebruikt en die een beetje uitleggen en schetsen waarover het hier gaat en waar iedereen aan denkt. En veel van die woorden hier waren deglobalisering, reglobalisering, ook een paar termen die ik nog niet kende, de China plus one supply en friendshoring. En dat betekent allemaal dat globalisering onder druk staat. De China plus one betekent dat je nog wel degelijk zaken kan doen in China, maar wees toch maar liever een beetje voorzichtig en doe ook een plus one in een ander land, Bangladesh of Vietnam. Friendshoring betekent, je kan nog wel activiteiten uitbesteden aan een ander land, maar zorg maar dat het een bevriend land is, dat er daar geen problemen van komen. En je voelt dus hoe die gedachte die hier ooit zo dominant was in Davos van globalisering, de wereld is één dorp, hoe die gedachte wat uit elkaar valt.
Veel nieuwe buzzwords geleerd, Bart, die dan ook al een idee geven van die nieuwe organisatie van de wereldeconomie.
Ja, en dus de term die daar het vaakst werd gebruikt was re-globalisering. De internationale handel zal niet verdwijnen aan zich, maar de manier waarop het loopt wordt wel herdacht. En waar ik wel consensus over voel, is dat loopt via regionale machtsblokken. De VS en Noord-Amerika, en dan Europa, China, India. Als aparte blokken die ook hun eigen veiligheid willen garanderen, die hun eigen autonomie, hun eigen strategische industrie willen beschermen. En van daaruit wordt dan nagedacht van hoe kan je dan toch nog samenwerken, maar toch nog niet in de problemen komen omdat een ander land plots de grenzen dicht doet, of er een oorlog uitbreekt of sommige producten gewoon niet meer geleverd worden. Het is een vrij complex. Je voelt hoe daar de zoektocht naar begonnen is. Mm-hmm. Maar je voelde wel dat er consensus is dat de zoektocht is die moet beginnen.
Dankjewel, Bart.
Graag gedaan, Bert.
6. Het Franse investeringsfonds Apax Partners is van plan om een deel van zijn participatie in Destiny te verkopen. Destiny, tegenwoordig geschreven zonder klinkers, uit Zaventem, is een van de grootste aanbieders van clouddiensten in Europa en groeit al jaren als kool. Zo hard dat Apax blijkbaar wil cashen. Hoeveel Apax van zijn meerderheidsbelang in Destiny wil verkopen is onduidelijk. In elk geval, het investeringsfonds nam er de zakenbank Q Advisors voor in de arm. Destiny is in 2008 opgericht door de broers Daan en Samuel de Wever. Het biedt kleine en middelgrote bedrijven een alternatief voor de klassieke telefooncentrale. Op een platform in de cloud doen zij het. Na overnames in Frankrijk, Zweden, Denemarken en vorig jaar nog in Berlijn steven Destiny voor 2022 af op een omzet van €250 miljard. Of je de naam alles in een andere context hebt gehoord, dat kan. Destiny is tegenwoordig co-sponsor van de Lotto Wielerploeg.
7.
Begint stilaan te korten. Eind volgende week is de beursrally, de beleggenwedstrijd van de tijd, alweer afgelopen. In de top 10, ik sta op plaats 3500 ongeveer, zie ik mensen die al meer dan €20.000 winst hebben gemaakt op hun virtuele startbudget van €50.000. Niet slecht is dat op 8 weken tijd. Goedemorgen, Serge Mampai.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de beleggerredactie van de tijd hier, als we eens naar die top 10 kijken, Serge, wat doen die mensen daar zo goed?
Het blijft razendspannend. Die top 10 is in 1 week eigenlijk volledig door elkaar gehaspeld. En dat komt door één aandeel. Het Waalse biotechbedrijf Celiat, redelijk populair bij veel beleggers. Celiat is tijdens de wedstrijd al verviervoudigd. Het bedrijf verdubbelde plots om de een of andere reden op dinsdag. Woensdag kwam er opnieuw meer dan 25% bij. En het is heel eigenaardig, want Celiat is eigenlijk een lege beursschulp. Het biotechbedrijf heeft de stekker uit zijn laatste onderzoek getrokken. Dat was een naar de behandeling voor darmkanker, maar dat is dus mislukt. En Celiat gaat nu alle resterende activa van zijn technologie tot de laatste reageerbuisjes in het labo verkopen om toch nog wat aandeelhouderswaarde te creëren. Maar het blijft dus een groot raadsel waarom dit aandeel plots is verviervoudigd. En de eerste in de rangschikking hebben allemaal Celiat in portefeuille.
Dat hebben ze dus goed gedaan. Heb je nog een tip, Serge, voor wie in die laatste rechte lijn tegen volgende week dus nog een sprintje wil trekken in het klassement?
Ja, ik zou zeggen, zeker uw best blijven doen, want we reiken ook een prijs uit voor de deelnemer die het best presteert gedurende 1 week. Die wint een abonnement op de tijd en de beleggers. Maar in de allerlaatste week, ik zou zeggen, wie niet bij de top 20, top 30 zit, kan beter gaan speculeren op kleinere aandelen die heel veel bewegen dan een heel vaste portefeuille te hebben. Dus mijn raad is, probeer het nog eens, doe een gok. En zoals je met Celiat ziet, wanneer het juiste aandeel in portefeuille zit, kan je plots duizenden euro's naar boven gaan. En blijf zeker ook de dagelijkse wedstrijdvraag invullen, want die levert bij een correct antwoord telkens €100.
Gokken, voor 1 keer gaan we dat dan toch eens aanmoedigen. Dankjewel, Serge Mampai.
Graag gedaan, Bert.
Dit weekend trouwens alles wat u wil weten in de aandelengids van de tijd zit als bijlage bij de krant. Kopen die handel, zou ik zeggen. En als dat nog geen reden genoeg is om je morgen naar de krantenwinkel te reppen, chef weekend Sophie van Lommel, die vertelt je graag wat voor leuks er nog in de pijplijn zit voor de zaterdagkrant.
Wij brengen een portret van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie sinds 2019. Toen de eerste vrouw daaraan begon, werd ze een beetje geringschattend bekeken als de gebuisde Duitse minister van Defensie. Maar ze heeft zich toch echt wel ontpopt als dé leider van Europa. Daarnaast brengen we de finale van onze reconstructie van de mislukte kernuitstap, die dit weekend inzoomt op de lastige onderhandelingen met Engie over de miljardenfactuur om twee kerncentrales te laten draaien. En we kijken naar 100 jaar Disney. Een bedrijf dat een imperium heeft gebouwd op sprookjes.
Dat allemaal dus in de Zaterdagkrant. Daarmee zit de laatste, de zeven van deze week erop. Maandag zijn wij er weer. Dan blikken we met een gast vooruit op de week die komt. Deze keer is dat Jeroen Lemaire, techondernemer en CEO van In The Pocket uit Gent. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.